Ja, we hoorden van de week dat er een orkaan op komst was naar Haiti. Dachten we, oké, tijd om dat even onder de aandacht te brengen. Nu, dat loopt op een sisser af, maar we bellen nu toch. Hoe gaat het daar?
We zijn eigenlijk een beetje door het, hoe zeg je dat, door het oog van een naald gekropen of zoiets. Het was Emily, tropische storm, de vierde of vijfde van het jaar, van de 18 die dat er zijn aangekondigd. Ja, bon, dat zo'n nieuws, als je hoort van winden van 85 kilometer per uur, constant, en je weet dat hier meer dan 630.000 mensen in tentenkampen leven, dan is dat, moet ik daar wellicht geen tekeningen bij maken, denk ik. Dus dat had vrij catastrofaal geweest. Mensen waren heel slecht voorbereid. Ik heb van vooral mensen die in de kampen wonen, er waren wel wat papieren verspreid en er was wel noodfase groots noemt dat dan. Dat is extreme gevaar voor extreme overstromingen en aardverschuivingen, mudslides. Dus dat was er allemaal wel, maar enkele papieren in de kampen, daar is het zo ongeveer bij gebleven, waar dat dan op stond van, kijk, veranker je tent met extra koorden, zorg ervoor dat de planken van je shelter, van je tijdelijke barak, want zo zijn er ook enkele, dat die samengeslagen worden met nog wat extra nagels. En mensen stonden daar zo wat betuttigd op te kijken van, ja, hoe moeten we daaraan beginnen zonder nagels, zonder koorden en zonder hamer.
Ja, doekjes tegen het bloeden, maar die zijn er zelfs dan niet. En kampen, dus de situatie is nog altijd hetzelfde als een jaar geleden.
Hetzelfde, de situatie verandert constant eigenlijk, hè. Maar ze wordt er enkel niet beter op. Tegenwoordig zijn er heel veel gedwongen ontruimingen, waarbij het eigenlijk, dat gebeurde daarvoor ook wel, maar tegenwoordig zijn het er vooral vrij veel waar de overheid de eigenaar van de grond is. En dat is toch een klein beetje een andere zaak natuurlijk, omdat je dan zit in een situatie waarin uiteindelijk de overheid, die toch verantwoordelijk is voor het artikel 22 van de Haïtiaanse grondwet, zegt onder andere ook dat Haïtianen recht hebben op een onderkomen. Maar ja, kijk, als ze dan worden weggejaagd van op publieke pleinen, vanaf het voetbalstadion, soms gebeurt dat met geweld. Eerst tegenwoordig gebeurt het vaker met, probeert men eerst de mensen te overtuigen met geld om ze weg te krijgen. Maar waarover gaat dat dan? Dan gaat dat over sommen van 500 Amerikaanse dollar, maar daar huur je hier geen huis van. Dat is gewoon, dat bestaat niet.
Er moet gebouwd worden.
Er moet gebouwd worden, of er moet, er is vooral een plan nodig, er is vooral een perspectief nodig en dat is er niet, dat is er nog altijd niet. Er zijn nu van de meer dan 1000 kampen, is er enkele maanden geleden dat de nieuwe president dan aangekondigd van ja, kijk, we gaan er dan 6 van ontruimen. En daarvoor hebben we eigenlijk een soort van plan opgesteld, waardoor dat we een aantal buurten, waar dat die mensen van afkomstig zijn, dat we die opnieuw in ere gaan herstellen. Dus dat we ook eigenlijk zijn reparaties uitvoeren in de buurten van oorsprong van die mensen. Want bon, op zich, dat is nog steeds niet gebeurd. De mensen zijn al wel de straat opgedwongen. De alternatieven, bijvoorbeeld voor de mensen die in het voetbalstadion zaten, en dat is nauwelijks 2 weken geleden. Dat is nu helemaal downtown Port-au-Prince, aan de weg die langs de kust loopt. In de tentjes die of die mensen in België zo aan hun kinderen geven, zodat ze in de zomer buiten in een tentje kunnen spelen en slapen als het mooi weer is. Maar dat zijn geen tenten om mensen in te laten logeren. En dat is 18 maanden of bijna 19 maanden na de aardbeving. Dus eigenlijk, ja, de situatie van mensen verslechtert in sommige gevallen. Zeker bij gedwongen verhuizingen. En er zijn er meer en meer. Wat onrustwekkend is, is dat die gewone verhuizingen ook bevolen worden door de overheid. Dan moet je toch een aantal vragen gaan stellen natuurlijk. Is het niet de overheid die eigenlijk in eerste plaats verantwoordelijk is? Natuurlijk. Dan zit je met het politieke probleem als je het volgende, denk ik.
Mm-hmm. Ja, maar je sprak van dus dat ze zich gingen ontruimen, maar ook nieuwe wijken bouwen. Maar dat gebeurt dan niet.
Er wordt wel wat gebouwd. Het is niet dat er niks gebouwd wordt, maar dat gaat over zo'n minimale projecten. En met dat geld van de reconstructie uiteindelijk, daar is zoveel van dat geld in tijdelijke shelters gestopt. En dat blijft gebeuren. Als je ziet gebouwd worden, dan gaat het meestal om... al wat ik zie van huisvesting zijn tijdelijke shelters. En je ziet veel tijdelijke shelters, maar je moet weten dat zo'n tijdelijke shelter ongeveer $2,000 kost. En er worden er zo duizenden neergezet, maar hoeveel geld van de reconstructie wordt er nu gepompt? 18 maanden na de aardbeving in tijdelijke shelters die $2,000 het stuk kosten. Mm-hmm. En dat is een enorm probleem. Ik vrees dat er op het einde van de rit dat men gewoon gaat zeggen van ja kijk, als het geld al zou komen dat er beloofd is geweest voor de eerste 2 jaar, dan gaat men toch zeggen van kijk, er is eigenlijk geen geld meer om te bouwen.
Je zei politiek probleem, wat bedoelde je daarmee?
Politiek probleem is in de eerste plaats dat je hier in november en maart verkiezingen hebt gehad zeer fraudeleus verlopen zijn. Dat waren presidentsverkiezingen, senaatsverkiezingen en parlementsverkiezingen. En de internationale gemeenschap heeft dan besloten om na toch wel felle protesten over te gaan tot een correctie, tot het nakijken van die stemresultaten en is dan tot de conclusie gekomen dat zeker in feite de presidentsverkiezingen betrof dat er dermate veel fraude was geweest, dat eigenlijk de kandidaat die als tweede in de running nog mee zat voor de tweede ronde, dat die naar de derde plaats verschoven en zo zijn kans op het presidentschap verloren. En die tweede kandidaat, dat is de intussen tot president verkozen Michel Martelly. Wat is er echter in november en in maart niet gebeurd? De correcties die in de verkiezingen van president zijn doorgevoerd, er is helemaal niets naar gekeken, of er zijn nauwelijks commentaar gekomen op de verkiezingen voor het parlement en senaat. Dus je zit nu met een president die helemaal niet over de meerderheid beschikt, nog in parlement, nog in senaat, en dat zorgt toch voor aardig wat problemen. Hij heeft nu 2 eerste ministers voorgesteld. De ene, moet ik zeggen, toch met een iets nog bedenkelijker allure als de andere. De eerste was een zakenman, een vrij fanatieke christen die in elk interview, tenminste in elke zin, het woord God of le bon Dieu moest zeggen. Daarnaast ook was vergeten van met al zijn zaken doen zijn belastingen te betalen. Die kerel die gaat niet door, hè? Dus die is opzij geschoven geweest. En dan is er afgelopen week is Bernard Koes opzij geschoven geweest, opnieuw door parlement en senaat. Dat is een advocaat die nog minister van Justitie is geweest in een of andere putschistische regering hier in hetzelfde land. En familie Lavalas vervolgd heeft in die tijd. Dus die heeft ook geen al te beste naam. Bon, die is nu ook weer opzij geschoven. En dan is natuurlijk de grote vraag van wie komt er nu als derde aap uit de mouw geschoven. En laat ons misschien hopen dat het een iets minder loesje figuur is. Maar ik denk dat de keuze van Martelly ondertussen wel duidelijk is. Het is rechts of het is extreem rechts. Mm-hmm. En het is gaat over neoduvalieristen allemaal en putschisten.
Nu, maar de situatie daarvoor was ook niet al te glorieus. En ik dacht dat die mensen die in het parlement zitten en die dus aanhangers vooral waren van de oudere president, dat eigenlijk ja, ook niet zoveel beter was. Maar die wijzen dan toch al die extreemrechtse of rechtse en putschisten enzovoort af.
Ja, kijk, het gaat in de eerste, het is een totale machtsstrijd. Hè. Preval mag dan wel geen president meer zijn, maar het is duidelijk dat hij nog altijd wel een serieuze vinger in de pap gebroken heeft in parlement en senaat. Dat zijn misschien niet persoonlijk dan, maar zijn partij of zijn hetgeen hij als eenheid heeft opgericht in IT. Dat blok, ja, dat bestaat nog wel. En parlementaire scharen zich ook samen tegen Martelly. Wat dat misschien ook belangrijk is om als detail te vermelden, maar Martelly, die nu zelf niet bepaald echt donker is van huidskleur, om niet te zeggen erg licht, heeft zowel voor de eerste als voor de tweede voorgestelde eerste minister, dat waren ook alle twee zeer lichte mensen, dus mulatten. En dat, bon, mensen, er zijn hier ook wat dat betreft in het verleden al wel eerder moeilijkheden geweest. Hè. Onder Duvalier was het het noirisme, maar bon, dat is ondertussen, dat heeft wellicht wel van sporen nagelaten. Ervoor waren het vooral de mulatten die voor het zeggen hadden. Het zou kunnen dat die kwestie gewoon gebruikt wordt, of dat verschil van huidskleur, dat hij gewoon gebruikt wordt om nu het politieke spel helemaal hard te spelen natuurlijk. Maar bon, één ding is duidelijk, is dat de internationale gemeenschap zit op de deur te kloppen van het parlement en van het senaat om toch maar een eerste minister te gaan aanvaarden. Omdat ze dan met een regering kunnen verder werken in plaats van met een president en een duidelijke regering die uiteindelijk toch geen beslissingen meer kan nemen.
Je hebt het nu over machts...
Eén ding vergeten dan is dat zij zelf de situatie mee gecreëerd hebben door wel de presidentsverkiezingen te gaan corrigeren, maar niet de senaats- en de parlementsverkiezingen.
Ja. Nu, om af te sluiten, want het is bijna 2 uur. Je hebt het over huidskleur en machtspolitiek. Is er dan geen enkele partij of groep die dan voor een ander beleid pleit?
Kijk, politiek, en ik denk dat ik dat nog eens een keer gezegd heb, maar politiek in Haiti gaat vooral om opportunisme, om plat, zeer plat opportunisme. Kijk, het is nog altijd geen democratie. Hè. Het is een oligarchie of misschien nu iets dat zit af te stevenen op een neo-duvalieristisch regime. Weet ik veel, maar het is in alle geval niet zo dat de volksvertegenwoordigers, zoals wij dit bij ons dan noemen, ja bon, hier zijn het eigenlijk geen vertegenwoordigers, ze brengen een stem uit. Dan heb je gedaan met spreken. Bij ons kan dat natuurlijk gezegd worden dat dat niet veel anders is, maar er is tenminste een soort van straf die dat kan uitgebracht worden bij de volgende stemming. Hier, dat zelfs zo'n zaken gebeuren hier niet. Er wordt dermate gefraudeerd, of er is dermate gefraudeerd geweest in die verkiezingen. En nee, er staat geen andere politieke partij klaar. De civiele maatschappij die blijft erg verdeeld. Ook omdat daar de kwestie Aristide enorm in meespeelt. Je hebt bijvoorbeeld, om dan terug te komen tot die kampen, toch nog heel even. Je hebt bijvoorbeeld organisaties die alle twee werken rond mensen die nu bedreigd worden door de gedwongen uitwijzingen. Die hebben een tijd heel goed samengewerkt totdat Aristide terugkwam. Want de ene heeft duidelijk een pro-Aristide profiel. De andere die hebben in het verleden dreigementen gekregen van familie Valas. Dus die zijn momenteel zijn die onverzoenbaar. Dus die politieke kwesties die zitten echt erg diep. En de Aristide factor, ja bon, die moet je daar nog eens bij tellen. En die telt echt waar, die telt veel zwaarder door momenteel. Zeker in de huidige politiek als de aanwezigheid van Jean-Claude Duvalier.
Oké, business as usual. En ondertussen hopen we dat je verder veel tropische stormen en weinig orkanen krijgt. Dus,
ja, het is de voodoo hè, die dat uiteindelijk de storm heeft doen oplossen, denk ik.
Oké. Dus woon je dan iedere week voodoo-mis bij?
Sorry?
Iedere week naar de voodoo-mis?
Ja, maar die gebeurt sowieso, hè. Daar moet ik zelf niet bij zijn. Hè.